Vader in de hemel, wij mogen aan het begin van deze avond, ook aan het begin van het nieuwe jaar, met elkaar hier op deze plaats tot u naderen. Mogen u de lof en de dank en de eer brengen, want u bent God. Een ander is er niet. En dat is maar goed ook, want u bent die enige, de waarachtige, de liefdevolle God die ons in Jezus Christus zo wonderlijk tegemoet bent gekomen. Wij waren van u afgedwaald, hadden u de rug toegekeerd. Wat ons verstopt. Ik nog altijd zijn er mensen die zich voor u verstoppen. Maar u roept en we hebben uw stem gehoord. En we hebben uw liefde mogen zien toen wij opzagen naar uw Zoon, de Heer Jezus. En zo zijn we bij elkaar gekomen, ook aan het begin van een nieuw jaar. En we willen beginnen maken ook met een nieuwe studie. Het boek Openbaring. We danken Heer dat u dat boek aan de Heer Jezus, de inhoud van dat boek, aan hem hebt gegeven. En dat het door Johannes voor ons is opgeschreven. En dat het de eeuwen door is bewaard. En we weten hier, daar zit een rijke boodschap in. Een boodschap van hoop, van bemoediging, van vertroosting, van verwachting. Er staan ook elementen in, Heer, die verschrikkelijk zijn. Ook dat weten we. We gaan daarover nadenken. We bidden u, geef ons wijsheid, geef ons inzicht, opdat wij mogen toenemen in kennis daarvan. Maar niet alleen om kennis te vergaren, Heer, maar om ook gemotiveerd te midden van de onze te staan met een woord van hoop, omdat we dat van u zelf hebben ontvangen. Geef ons zo van uw wijsheid, van uw genade, uw zegen, in Jezus' naam. Want het is door hem dat wij tot u mogen komen. Amen. Weg. We gaan studeren op het laatste Bijbelboek. Nou, laat mij u vertellen, dit is een heel makkelijk te vinden boek. Achteraan in de Bijbel. Hebt u zo gevonden. Helemaal achteraan, ik gebruik de HSV-vertaling. Misschien zegt u, ik heb een andere vertaling. Nou, zo ongeveer moet er natuurlijk wel instaan wat ook in die HSV staat. Maar soms kiest men voor wat andere formulering of voor wat andere woorden. Maar in mijn Bijbel begint het op pagina 1907. Om het boek Openbaring goed te begrijpen, hebben we een goed fundament nodig. Dat is altijd belangrijk natuurlijk. Maar zeker als je Bijbelstudie doet, heb je een goed fundament nodig op basis waarvan je dat doet. Anders loop je het risico dat je gaat verdwalen. Loop je het risico tot hele vreemde ideeën te komen. We gaan onze tijd nemen. Ik heb Openbaring een paar keer in mijn leven in één avond uitgelegd. Maar dat klinkt nogal spannend. Dan zet ik de lijn neer en dan moet degene die daar is het maar mee doen. Ik zou een paar avonden extra kunnen nemen. Dan hangt er iets meer aan die lijn. Maar we gaan onze tijd nemen. Ik heb geen idee hoeveel afleveringen het gaat worden. Hangt een beetje af van hoe het allemaal met elkaar gaat. Maar geloof mij, wanneer u van nu aan, en u blijft hier totdat we het boek uit hebben, nou ja, af en toe naar huis natuurlijk, maar dan hebt u het boek Openbaring denk ik wel aardig opgeslagen. Maar niet alleen het boek Openbaring, ook de Bijbel zelf. Want het gaat voortdurend heen en weer naar terug in de Bijbel wanneer we het boek Openbaring bespreken. Dus we gaan er onze tijd voor nemen. Dat zal best veel tijd nemen. En ja, ik weet het niet natuurlijk, maar het zou kunnen zijn dat we nog niet klaar zijn wanneer de Heer zijn gemeente thuis haalt. Zou ik persoonlijk niet zo erg vinden. Maar ik geef maar aan, we nemen de tijd. Het boek Openbaring wordt door velen als moeilijk beschouwd. Het is een gecompliceerd boek. En dat is het natuurlijk ook, dat is wel terecht. Maar aan de andere kant valt dat ook nog wel weer mee, mits je de goede sleutel hanteert. Of nou is iemand heel anders te citeren, ene Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je het door hebt. En zo werkt het ook met Openbaring. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Ja, en hoe krijg je het door? Ja, daarbij, en dat weet Cruijff niet, heb je de geest van God nodig. De verlichting met de Heilige Geest moet je een wedergeboren mens zijn. Als je dat niet bent, kun je van alles van het boek zeggen en denken. Maar ik denk dat de geest van God ons moet verlichten om het te verstaan, te begrijpen. En ik hoop dat wij de tijd zullen nemen erop te studeren. Maak aantekeningen, neem een laptop of een iPad mee, weet ik het allemaal. En laat het daardoor niet alleen een leuke, gezellig uurtje zijn met elkaar, maar dat je er echt wat aan gaat hebben. Want ik zei het net al eerder, we leven in een chaotische wereld, in een gecompliceerde wereld, in een gevaarlijke wereld. We leven, ik zeg het maar even, in de wereld van de eindtijd. Nou, is eindtijd naar mijn idee nooit zo'n mooie uitdrukking. Ik vind het meer in een scharniertijd, in een schakelpunt. Het gaat van de ene periode, die gaat voorbij, dat loopt een einde, naar een nieuwe periode. En wat gaat komen, voor ieder die gelooft, is dat geweldig. Ik weet niet waar jullie staan in geloof. Zijn jullie mensen die pas tot geloof gekomen zijn, pas bekeerd zijn, pas de Heer hebben leren kennen? Of ben je al veel langer onderweg en heb je veel kennis? Ja, dat zijn dingen die natuurlijk voor ieder, ook hier aanwezig, weer verschillend zal zijn. Wanneer je nog niet zo ver bent en je snapt het niet, stel gewoon de vraag. Het domste bij een vraag is om hem niet te stellen. Dus wees daarin gewoon vrijmoedig en denk niet, wat zal een ander ervan vinden? En ja, zeg je, ja, ik durf het toch niet helemaal te doen, mail mij, schouten.h. We gaan het boek Openbaring bespreken en daarom slaan we het boek Handelingen op. Handelingen, het eerste hoofdstuk. En dan wil ik lezen vanaf vers 4. Dat is in ieder geval iets wat wij goed moeten begrijpen. Handelingen 1, vers 4. Daar staat boven de hemelvaart in mijn vertaling. En toen hij, de Heer Jezus, met hen, de discipelen, samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Dus de Heer Jezus die geeft opdracht, wacht. Want mijn Vader heeft jullie een belofte gedaan. En daar moet je op wachten. Niet eerder iets gaan doen dan dat die belofte door de Vader wordt vervuld. En wat houdt die belofte dan in? Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Dus de belofte van de Vader is dat ze met de Heilige Geest zouden worden gedoopt. We kunnen over de doop met de Heilige Geest natuurlijk ook een avond vullen. Ik laat het nu alleen maar staan en zo gezegd zijn. En hij zei tegen hen, hij stelde de vraag. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat is een vraag bij de discipelen. Is een hele logische vraag. Toen Johannes de Doper kwam en begon te prediken, toen riep hij het volk op: bekeert u, want het koninkrijk is nabij gekomen. En de Heer Jezus sloot er naadloos op aan: bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. En de Heer Jezus heeft allemaal tekenen en wonderen gedaan. En dat waren steeds ook bewijzen daarvan dat hij de macht en autoriteit had, zodat het koninkrijk zou komen. Hij heeft zich gepresenteerd als ook de koning. Maar het volk wees hem af. We weten dat. Daarmee is het koninkrijk niet afgeschoven, is uitgesteld. En er is iets anders voor gekomen. Hij zei tegen hen: het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dus het begin van het koninkrijk, het komen van het koninkrijk, is iets van de Vader. Dus blijven jullie daar nou maar vanaf. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus zegt. Ik begrijp het. Sterkte. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen. Nou, we hebben het weer over die doop met de Heilige Geest eigenlijk. Hè? Die over u komen zal. En dan komt het. U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Dus de discipelen, de basis van de gemeente, en dan kom je bij de gemeente zelf, moet getuigen zijn van de Heer Jezus. Van alles wat hij gedaan heeft, wat hij verbracht heeft, van alles wat in hem ons gegeven is en gegeven zal worden. En dan worden daar drie gebieden genoemd. Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het uiterste van de aarde. En wanneer je het boek Handelingen leest, dan zie je ook die drie delen. Allereerst is daar het getuigenis in Jeruzalem, Pinksterdag. Dan later komen Filippus tegen in Samaria. En dan kom je bij Cornelius, een Romein, die het evangelie roept. Die drie momenten is het ook Petrus geweest die het initiatief nam. Petrus kreeg die sleutelpositie. En de Heer Jezus, wanneer Petrus die goede belijdenis aflegde in Matteüs 16, die sleutelpositie. En alle drie die momenten komt Petrus naar voren. En dat is de vervulling van wat de Heer zegt, je zult mijn getuige zijn. En dan gebeurt het nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zijn Galileese mannen. Waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Probeer het nou eens voor te stellen, hè? Die discipelen. Die hebben alles verlaten toen Jezus hen riep. Ze hebben alle grote toespraken van hem gehoord, ze hebben alle wonderen gezien. En voor hen was het duidelijk, en Petrus had die belijdenis ook gedaan, dat hij de Messias Gods was. Hij was het die zou komen. Dus die leefde met een geweldige hoop. En in een korte tijd is die hoop volledig de grond ingeslagen. En ze waaien uit, ze zijn bang, ze vluchten. En Jezus wordt gekruisigd als de koning der Joden. Wordt hij gekruisigd. En dan een paar dagen later beginnen die berichten te komen. Jezus is opgestaan, hij leeft. En dan verschijnt hij aan. Wat moet dat emotioneel met die mannen hebben gedaan? Probeer dat eens voor te stellen. Die hebben in een draaimolen gezeten van je welste. En dan zijn ze nu al een tijdje met de Heer onderweg. En hij verschijnt steeds weer aan ze. Op een gegeven moment zelfs aan meer dan 500 tegelijk. Maar we zitten hier met een leuk groepje. Maar stel voor 500 mensen die de Heer Jezus, de opgestane levende Heer, zien. Ja, dan denk je nou alles wat er gebeurd is, nu gaat het gebeuren, nu gaat het koninkrijk komen. Nee, zegt de Heer, dat is aan de Heer God. Dat is niet aan jullie. Jullie moeten mijn getuigen zijn. En dan zeggen die beide mannen, en dat zijn ongetwijfeld engelen, dat de Heer Jezus op dezelfde wijze zal terugkeren. Nou, dat is het fundament van openbaring. Hier wordt de lichamelijke, de fysieke terugkeer van de Heer voorzegd. Staat zwart op wit, klip en klaar. Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Ondertussen merken we een paar dingen op. Het is aan de Heere God, de Vader, wanneer het koninkrijk wordt gevestigd. Ieder die zich daarvoor inspant, en we hebben wat dat betreft natuurlijk in de afgelopen 2000 jaar best wel wat mensen voorbij zien komen die dat koninkrijk van God op aarde wilden vestigen. de grootste van al die clubs die voorbij kwamen, dat is de Rooms-Katholieke Kerk. En als hij naar Rome gaat, dan is daar nog altijd Vaticaanstad. Dat is nog een beetje wat overgebleven is van dat grote koninkrijk wat zij meenden te moeten vestigen. Maar je hebt in Zürich ook hele Calvijn gehad, ook Jan van Weijden gehad. En ja, je hebt allerlei sectes gehad die zeiden, nou, zodra iemand daarover begint, of wanneer iemand zegt, ja, ik weet wanneer het Koninkrijk van God gaat komen, dan denk ik dat het beste is om het gesprek te beëindigen. Want niemand weet het, ook de Heer Jezus niet, als mens. Alleen de Vader weet dat het gaat komen.
Wat, ja? Je zei drie gebieden, voor mij staat Jeruzalem, Judea, Samaria en tot uiterste van aarde. Zou je zeggen, vier gebieden?
Judea, Samaria is het land Israël.
Ja, oké. Okay.
En dus van Jeruzalem gaat het land door en dan uiteindelijk naar de heidenen toe. Maar Judea, Samaria, ja, het zijn inderdaad twee verschillende gebieden. Ja. Ja. De discipelen, alle gelovigen, wij dus ook, wij zullen kracht ontvangen. Want dat is wat de toezegging is. We zijn, toen we tot geloof kwamen, zijn we ingelijfd in het lichaam van de Heer. Het lichaam van de Heer is gedoopt met de Heilige Geest. Dus toen we tot geloof kwamen, kregen wij deel aan de Heilige Geest. Deel aan de kracht van God. En wij zijn geroepen, we hebben kracht ontvangen om getuigen te zijn. Maar de Heer wordt opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen. En dat is deze Jezus. Dat is de Jezus die de discipelen kenden. Dat is niet een andere Jezus. Dat is ook niet een ideaal. Sommige mensen zeggen, ja, je moet het niet letterlijk nemen, maar het is een ideaal waar we voor moeten staan. Nee, deze Jezus komt fysiek terug. En daar houdt het boek Openbaring zich mee bezig. Natuurlijk weet u de achtergrond, tenminste, daar ga ik vanuit, dat Jezus de Zoon van God is. En ik ga ervan uit dat u gelooft dat Jezus de Zoon van God voor uw zonde, voor jouw zonde, voor onze zonde, voor mijn zonde, aan het kruis verzoening heeft gebracht. Dat is ook Jezus die de koning van de Joden zal worden. Dat had 2000 jaar geleden gekund, maar hij is afgewezen. Er zijn mensen die zeggen hij is de koning van de kerk. Dan zeg ik prachtig, geef mij maar één bijbeltekst waar het staat dat hij de koning van de kerk is. U zult het niet vinden. Hij is hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is de heer van de gemeente. En er zijn nog wel een paar beelden te bedenken die we terugvinden in de Bijbel. Maar koning staat er niet bij. Ja, dan zingen wij Jezus, hij is de koning. Dan zingen we gelukkig achteraan van mijn hart. En daarmee bedoelen we dat hij het in ons leven voor het zeggen heeft. En dat heeft hij natuurlijk ook. Maar als koning zal hij regeren over Israël. En dat zal 1000 jaar duren. En dat gaat nog gebeuren. Dat gaat nog gebeuren. Hij werd verworpen. Hij werd aan het kruis geëxecuteerd. En ja, dan krijg je ook een discussie over wie heeft hem nou eigenlijk gedood. Ja, in de letterlijke zin aan het kruis genageld werd hij door de Romeinen. Dat mag duidelijk zijn. Maar het zou niet zijn gebeurd als de Joden de Romeinen daar niet toe hadden aangezet en de heersers daar behoorlijk bij hebben gemanipuleerd. En als je dan ook in de Bijbel leest, dan zijn het ook de Joden die roepen kruisigt hem, kruisigt hem. En kom je in Zacharia, dan komt de Heer terug. En dan wordt ook gezegd over Juda, ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Overigens, dat is positiever dan vaak gedacht wordt. Hier wordt de profetie gedaan dat het volk Israël hem zullen aanschouwen. Ze hebben hem wel doorstoken. Ze hebben wel die misdaad tussen haakjes gepleegd. Maar ze zullen hem aanschouwen. Dat wil zeggen, ze zullen leven. Ze zullen leven, ze zullen het leven waren. Niemand kan God zien en leven, tenzij er een verzoener is. En dan zullen zij weten. En dat is natuurlijk ook precies wat het volk gedaan heeft. Het is het volk van God. Met een taak, met een roeping, met een verantwoording. En zonder het te weten, ik zeg het een beetje terughoudend, maar ik denk dat het wel zo is, hebben zij de priesterlijke dienst vervuld en het lam van God op het altaar van de wereld geofferd. Dat wisten ze niet, maar ze hebben het wel gedaan. Zo is het wel. En zo hebben zij, er zijn heel veel redenen om er niet dankbaar voor te zijn, maar zelfs voor dit. En natuurlijk weet ik ook, wat wij ook zingen, ik kost hem die slagen, die smarten en die pijn, want hij stierf daar voor mij en voor jou. Het evangelie is die blijde boodschap uiteindelijk dat de Heer verrees. Hij leeft. Hij is als volgelingen verschenen. De discipelen hadden dus de verwachting dat het koninkrijk zou komen, maar het liep nogal anders. Geen koninkrijk, maar de opdracht getuige te zijn. En wanneer de discipelen die hemelvaart zien, dan denk ik, staan ze daar met open mond te kijken. Wellicht ook met hevige emotie voor al die dingen die gepasseerd zijn. En dan worden ze aangesproken en er wordt die geweldige belofte gedaan. Nou, en met die belofte heeft openbaring alles te maken. Het boek beschrijft ons de openbaring van Jezus Christus. Hij wordt openbaar. Het is bovendien door hemzelf gedicteerd. En het is aan Johannes ook getoond. Hij heeft het ook gezien. Johannes met, nou, ik denk die profetische ogen, met die profetische oren, en werd in de geest, wat het dan ook maar precies betekent, meegenomen om veel van die dingen te zien. En door het boek heen, Handelingen, Openbaringen heen, kunnen wij lezen wat er zo al gaat gebeuren. En uiteindelijk is dat subliem, want onze verlosser wordt openbaar. Onze heiland, onze zaligmaker. Het boek kan ook schokkend zijn. En we komen wel een paar schokkende dingen tegen wanneer we er doorheen bladeren. Er staat nogal wat rampspoed in. Sprinkhanen die de mensen teisteren. Demonen die rondvliegen. Een beest uit de aarde. Een dictator die een ongekend bewind zal voeren. Een niets ontziende dictatuur. Satan dus eigenlijk zelf geïncarneerd in het vlees. Dus vleeswording van Satan. We hebben het over de antichrist. Nou, anti betekent tegen. Maar dat is niet helemaal de Griekse betekenis. De Griekse betekenis is eigenlijk in plaats van. Dus als je het over de antichrist hebt, dan hebben we het over een persoon die in plaats van Jezus Christus zich als de Christus voordoet. In plaats van de ware Christus komt er dus een ander die zich als zodanig voordoet. En dan wordt vervuld wat in Johannes 5 vers 43 staat. Johannes 5 vers 43. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in plaats van Jezus, als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. En dat heeft weer te maken met het verbond. De antichrist zal een verbond sluiten. Komen we nogal op, Openbaring 13. Het is ook waar Daniël van heeft geprofeteerd. En bij een verbondsluiting, ja, in de Bijbelse zin vloeit altijd bloed. Verbond in de Bijbel is ongelooflijk heilig. En daar vloeit bloed. En het is een verbond waarin God zich aan mensen verbindt. Het eerste verbond wat wij zien na de zondeval is dat de Heere God zich verbindt aan Adam en Eva. En hij verbindt zich daar met die belofte van uw zaad, het zaad van de slang. En dat zal een vijandschap zijn. En dan worden daar dieren gedood. En dan krijgen Adam en Eva de huiden van die dieren. Dus de dood van een dier bedekt hun zonde. Ze waren al wel een beetje religieus. Ze wisten wel dat het niet klopte. En ze hadden vijgenblaadjes geplukt om hun zonde te bedekken. En dat doen mensen steeds. Mensen proberen zelf hun eigen religie te creëren, hun eigen zonde te bedekken. Maar zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dan kom je een hoofdstuk verder Kain en Abel tegen. En Kain komt met de vruchten van het veld. En Abel komt met een lam. Het lam wordt geslacht, geeft zijn bloed. En zo kun je de Bijbel doorgaan, komen we Abraham tegen. Het verbond dat God met Abraham sluit. Er worden die dieren midden doorgesneden, tegenover elkaar gelegd. Abraham valt in slaap en de Heere God gaat er zelf tussendoor. Ik weet niet of u weet wat dat inhoudt, maar dat houdt in dat de Heere God zich daar aan zijn belofte aan Abraham verbindt. En als ik, God, hè, het verbreek, dan mag met mij gedaan worden zoals met die dieren is gedaan. Dat is de gedachte daarachter. Dus de Heere God die verbindt zich op een ongelooflijke manier aan Abraham. Nou, dan krijg je het verbond, Sinaï wordt geofferd, je krijgt het koningshuis, David worden ook weer ongelooflijk veel dieren geofferd. Uiteindelijk krijgen we het nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus. En we zijn hier oud genoeg om te weten, te realiseren, ook het huwelijk is een bloedverbond. Denkt u daar maar eens over na? U begrijpt mij denk ik wel. Maar goed, die antichrist die zal ook een verbond sluiten met Israël, vandaar dat de tempel ook er weer zal zijn. En daar zal dus bloed vloeien, maar het is ja, een verbond met de duivel. Veel dingen in Openbaring, die zullen bij ons binnenkomen omdat ze heftig zijn, emotioneel. Maar ik troost u met het gegeven dat wij als gelovigen niet bevreesd hoeven te zijn, geen angst hoeven te hebben. Want ik ben er vast van overtuigd dat de gemeente, zij die Christus hebben aangenomen, de gemeente voor de grote verdrukking wordt opgenomen. Voor de grote verdrukking. Dat wil zeggen, wanneer de rampspoed van Openbaring, beschreven vanaf Openbaring 6, over de aarde gaat uitrollen, is de gemeente in het vaderhuis. Wij hebben een vader die ons thuis haalt wanneer het gaat stormen. Dat mag u van mij aannemen, komen we nog wel wat duidelijker te zien. Maar uiteindelijk eindigt Openbaring met het geweldige gebeuren dat de Heer Jezus dat koningschap aanvaardt. 1000 jaar zal regeren hier op aarde. En dat is al schitterend. Maar het is nog niet mooi genoeg voor de Heere God. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik zag van de week een dominee, ik zal maar verder geen naam noemen, maar ik zag hem op televisie voorbij komen en die zei, ja, mensen leggen het verkeerd uit. De aarde wordt gerenoveerd. Dan denk ik, nou, die dominee kent zijn Bijbel niet. Want in Petrus staat, de elementen zullen uit elkaar vallen, staat in het Grieks. Maar dat is geen renovatie, dat is ophouden. En de aarde vluchten ook weg, lezen we straks in Openbaring. En er staat er ook, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar mogen we naar uitzien, het gaat komen. Waarom staan al die vreselijke dingen ook in de Bijbel? Dat kun je afvragen. Had de Bijbel nou niet een boekje eerder kunnen stoppen zonder dat we al dat vreselijke wat van Openbaring 6 af beschreven woord zouden lezen. Notabene, we maken het ook niet mee. Want ik heb u net gezegd, we worden opgenomen voor die tijd. Nou, ik denk dat het erin staat om ons alert te houden op dat we klaar zijn. Klaar, en dat betekent in dit verband verzoend zijn door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Want alleen dan ben je klaar. Wie niet met de Heere God verzoend is, is niet klaar. En als dan die verschrikkelijke dingen gaan gebeuren, ja, dan maakt dan de borst maar nat, als ik het zo mag zeggen. Of er dan nog behoudenis is, ik geloof hem wel, komen we nog op. Maar allereerst, we moeten klaar zijn. Want ik denk dat het er ook in staat, want we maken natuurlijk de aanloop wel mee. En we zitten daar al middenin. En van deze wereld word je niet vrolijker, bepaald niet. Maar ik denk ook dat het ons gegeven is om moed te houden en vertrouwen te hebben. Die zou misschien wel eens bij de pakken kunnen gaan neerzetten. Misschien wel eens roepen, Heere God, hoe zit het nou allemaal? Nou, lees dan ook het boek Openbaring. Want dan ga je ontdekken, die dingen moeten komen. Maar uiteindelijk komt wat aan het slot daarvan staat. En de Heer Jezus zelf roept ons op in Matthäus. Dat we op de tekenen moeten letten. De tekenen van de tijd. Dus niet een datum ergens aankoppelen, maar letten op de tekenen van de tijd. En de Heer Jezus geeft als voorbeeld, hè, we weten het weer te onderscheiden, een avond rood, morgen rood, en we weten dan gaat het regenen of het gaat niet regenen, vul het allemaal maar in. En weet ik hoeveel nieuwsbulletins, ik moet zeggen, hoeveel weersberichten er continu worden uitgezonden. En dat is nog niet genoeg, en daarom hebben we ook nog 1 of 2 weerapps op de telefoon zitten om even te kijken of het wel of niet gaat regenen vanmiddag. We weten van het weer zo'n beetje alles af. Maar wat weten we nou eigenlijk van het plan van de Heere God? Het is een verwijt wat de Heer de Farizeeën maakt. En ik denk dat wij moeten opletten. Dus vooral letten op de tekenen van de tijd. En daar heb je het boek Openbaring wel bij nodig. En dan kan het heftig worden. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 14, en ik lees u dat. Kijk, ik ben zo druk bezig dat ik allemaal vergeet om hier wat bij te doen. Die staat nou stil. Neem me niet kwalijk. Ik vergeet helemaal dat mooie ding wat ik meegenomen heb. Hier staat handelingen hebben we gehad. Ja, dit krijgt u straks nog wat meer van mij te zien. Opmerkingen? Nee, ik ga toch terug. Sorry. U krijgt het wel eerst van mij. Met dank aan Kees heb ik begrepen. Kees heeft datgene wat u hierachter ziet gekopieerd voor ons. Ik zal de stapeltje naar links en de stapeltje naar rechts brengen. Kunt u er even afpakken. Dan mag u een plakboek doen, of weet ik wat u ermee doet. Het is de Bijbel van het boek Openbaring. Ik begrijp wat ik bedoel. De hoofdlijn van het boek Openbaring. De tijdlijn. Terwijl u een blaadje afpakt, lees ik wel Johannes 14, 1 tot 3. Laat uw hart niet in beroering raken. Dat zegt de Heer tegen de discipelen. En al die enorme dingen, de gevangenschap, de kruisdood, de opstanding, alles staat nog te gebeuren. Nou, dat is een emotie van je welste. Laat uw hart niet in beroering raken. Dat is niet eventjes een emotionele touch, maar dat is echt een hele heftige emotie. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dus Jezus bereidt ons plaats. Dan was hij zoon van de timmerman. Zou het nou zo zijn dat hij 2000 jaar boven als een hemelse architect een leuk optrekje voor ons aan het bouwen is? Nou, dat wordt een hele mooie plek, want de Heere God heeft over de schepping die mooi was 6 dagen gedaan. En als de Heer Jezus nu 2000 jaar boven is, dan moet dat mooi worden. Maar ik denk dat je beter hier boek Hebreeën, hoofdstukken 8, 9 en 10 kunt lezen. Maar het gaat over de hemelse hoge priester. Die het hemelse heiligdom is binnengegaan en met zijn bloed de verzoening heeft bewerkt. Dat is wat de Heer nu doet. En hij bidt daar voor ons en hij pleit daar voor ons. Dat is wat de Heer nu doet. Zo bereidt hij ons plaats. En alleen zijn vader weet, alleen zijn vader weet wanneer hij mag gaan. Weet u hoe het Joodse huwelijk eigenlijk een beetje speelt? Zal ik je dat uitleggen? Doe ik een beetje aan een voorbeeld. Je maakt een mooie naam nemen van de Joodse jongen David. Helemaal niet koppelen aan David, maar gewoon een jongen die heet David. En er is een jonge vrouw, die heeft ook een mooie naam, Esther. En die hebben elkaar al een paar keer gezien en die vinden elkaar wel leuk. En David die heeft het helemaal. En die denkt, ik wil Esther als vrouw. En wat is dan de Joodse gebruik? Dan moet hij naar de vader van Esther toe. En hij moet zeggen, nou vader van Esther, u hebt een geweldige dochter en ja, we hebben elkaar al. Ik wil graag met haar trouwen. Maar zegt de vader van Essen, dat is mooi. Maar dan haal je een werkkracht uit mijn huis weg. Daar moet je voor compenseren. Wat is de schat die jij daarvoor ruilt met mij? Dat is de bruidschat. En dan zijn David en zijn beoogde schoonvader ja, een beetje aan het handje klappen om de bruid. Ik kan het niet anders uitdrukken. En ze worden het eens. Dat is mooi. Over de prijs. Maar dan roept de vader van Esther. Esther die ergens in een achterkamertje heeft gezeten. En bij Esther moet je horen. Ja, ik ken David wel hè. David heeft een huwelijksaanzoek gedaan. En David wil heel graag met jou trouwen. En ik zie het ook wel zitten met David. Want hij wil de middelen om het allemaal goed te regelen. Maar wil jij ook? En weet je wat dan het gebruik is bij een Joods huwelijk? Oorspronkelijk. En ik heb dat bij een Jood gelezen, dus ik denk dat ik op goede grond ben. Dan worden er bekers met wijn geschonken. En dan kan Esther de beker nemen of weigeren. Neemt ze de beker, dan wil ze trouwen. Weigert ze hem, dan is David, heeft hij een blauwtje gelopen. Herkennen we dat niet? Dat is toch een prachtig beeld. David, die is laaiend enthousiast en die springt op zijn kameel en die rent naar huis. Pa, ze wil. Fijn, zegt pa. Wat wil ze? Trouwen. Oké, maar je moet wel een huisje hebben. Nou goed, zegt David, maar achter op het trein, daar staat nog een hutje. En we beginnen pas met z'n tweeën en dat hoeft allemaal niet, maar hij wil wel natuurlijk. En zegt ze, pa, ja, oké, ga maar aan de gang, ga maar timmeren. En David gaat aan het werk en zijn vader komt langs. Nou, moet dat nou de slaapkamer worden en dat de badkamer? Nog even doorgaan, joh. En dan zegt pa, nu is het klaar. Haal nu Esther op. Dus zelfs die bruidegom David wist het niet. Dat is een beeld wat u hierachter moet gaan zien. En de Heer Jezus is opgevaren. Maar wanneer hij ons komt halen, dat weet hij zelfs niet. Zelf niet. Als het huis klaar is, dan komt hij bij ons. Om ons thuis te halen. U ziet hier, openbaring, een tijdlijn. Dat begint links, op uw blaadje ook, met de opstanding van de Heer Jezus. En die hemelvaart, dat is Handelingen waar we het zojuist over hebben gehad. En dan begint bij die pijl van hemelvaart, begint er een lijn, dat is een stippellijn. Daaronder. En dat is openbaring 1, 2 en 3. Eigenlijk alleen 2 en 3. Dat is het tijdperk van de gemeente. Waarom is dat een stippellijn? Dat moet ik nu begrijpen. We weten niet wanneer dat eindigt. Dat is een moment wat bij de Vader bekend is. Daarom maar een stippellijntje. We weten niet wanneer dat eindigt. Maar dan wordt de gemeente opgenomen. Daarna krijg je een periode van 7 jaar, de grote verdrukking. En dat is het grootste gedeelte van het boek Openbaring. Hoofdstukken 6 tot en met 18. In Openbaring 19... zien we de terugkomst van de Heer Jezus, niet de opname, die is veel eerder dus. Maar dat is echt de terugkomst, dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij strijd zal strijden en voor Israël de vrede zal brengen die ze zal ontberen. Dan krijg je het 1000-jarig vrederijk, wordt in Openbaring 20 beschreven. Wordt aan het einde de Satan nog weer losgelaten, want die wordt gedurende die 1000 jaar gevangen gehouden. Dan krijg je de grote witte troon en alle ongelovige mensen staan daarvoor. En die worden veroordeeld, worden geworpen in de poel van vuur. En dan krijg je een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wordt beschreven in Openbaring 21 en 22. Nou, dat is het hele boek Openbaring. We zijn klaar. Maar er is gewoon wel iets meer over die tussenliggende fasen te zeggen. Natuurlijk, dat begrijpt u. U ziet die eerste pijl omhoog, de rechterstoel van Christus. Dan daarnaast die pijl omlaag, de troon van zijn heerlijkheid. En dan later de grote witte troon. Het zijn 3 belangrijke tronen, om het zo te zeggen. Misschien bent u wel op de voet met de belijdenis van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En daar moet je het dan maar mee doen. Als je de Bijbel wat nadrukkelijker gaat bestuderen, dan weet je... De gemeente wordt eerst opgenomen, de gelovigen, en wij worden voor de rechterstoel van Christus gebracht. We worden niet veroordeeld, maar we worden beoordeeld. En de kwaliteit van ons leven, ons levenswerk, kan de kwaliteit hebben van hout, hooi en stro. Dat zal verbranden, of goud en edelstenen, zal gelouterd worden. Maar Paulus schrijft dan, maar hij zelf zal behouden worden. Dus je wordt opgenomen, dan wordt wel daar bekeken hoe we het hier gedaan hebben. Maar je bent behouden. Dan krijg je de terugkomst van de Heer Jezus, troon van zijn heerlijkheid. Dat is aan het einde van de grote verdrukking. En dan wordt de rechterstoel van Christus opgericht. En dan leest u dat in Matteüs 25. En dan moeten de volkeren van de aarde voor hem verschijnen. En dan zal de Heer Jezus die volkeren oordelen. En de norm waaraan ze getoetst worden, in zoverre gij dit aan de minste mijner broeders hebt gedaan. Nou, wie zijn de minste van de broeders van de Heer Jezus? Wie zijn zijn broeders? Dat is het volk Israël. Dat zijn de broeders van de Heer Jezus. En Israël heeft in deze wereld, en naarmate de tijd voortschrijdt en we gaan richting die grote verdrukking, zal het voor Israël alleen maar benauwder worden. Er zullen dan toch mensen zijn en wellicht ook volkeren die Israël zullen helpen. Net als dat ook in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk het geval is geweest. En dan zullen dus de volkeren getoetst worden. Heb je nou mijn volk bijgestaan, geholpen, getroost enzovoort? Of heb je dat niet gedaan? Dus ik denk dat er ook een afvaardiging van Nederland naartoe zou moeten. Ik weet niet wie dat gaat worden, met die huidige regeringen die zijn komen en die gaan, dus we weten dat niet. Maar ook ons volk zal daar verantwoording moeten dragen. En uit dat oordeel wordt de aarde voor die 1000 jaar opnieuw bevolkt. Als we de openbaring gaan lezen, dan 80% van de huidige wereldbevolking, 80% van de wereldbevolking dan, maar dat is ongeveer deze tijd, denk ik, ja, zal het leven er belaten. En misschien dat er 1 miljard mensen overblijven. Nou, reken maar uit, als er 8 miljard mensen zijn, hoeveel dood er zal komen. Als je dat ziet, dan huiver je. Dan is dat vreselijk. Ja, het is zo erg dat mensen zeggen, ja, je moet niet alles geloven wat in de Bijbel staat. Het gaat om symboliek. Maar ja. Wat opmerkingen vooraf? Een paar. Dat weet u wel, de schrijver is de apostel Johannes. Johannes is de oudste, langst levende apostel geweest. En hij is door keizer Domitianus naar het eiland Patmos verbannen. En heeft daar dus de openbaring ontvangen. We weten niet zeker hoe het met Johannes is afgelopen. Maar een kerkhistoricus uit de 4e eeuw, Eusebius, dus die leefde ten tijde van Constantijn de Grote, toen de kerk dus de wereldkerk begon te worden, die schrijft in zijn geschiedenis dat Johannes, door een andere keizer, maar even de naam kwijt, weer in vrijheid is gesteld, dat hij naar Efeze is gegaan, waar hij dus een natuurlijke dood zou zijn gestorven. Maar ja, wat daar zeker van is, dat weten we niet. We weten wel dat hij op Patmos was en dat hij omstreeks het jaar 95 daar zo verbleef en die openbaring heeft ontvangen. Ja, en ik zei al, dat was op het eiland Patmos en dat ziet er zo uit en dat ligt daar. Dat blauw, dat is dus de Egeïsche Zee en dan ligt dat tegen Turkije aan, Patmos tegen de Turkse grens. En dan in dat gebied vind je dan ook de 7 gemeenten aan wie geschreven is. Openbaring 1:1-3. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze, dat is Johannes, heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Openbaring van Jezus Christus. Dat is toch wel even een woord om over na te denken. Het is niet de openbaring van Johannes. Zo wordt dat heel vaak gezegd. Hij heeft het mogen opschrijven. Maar het is de openbaring van Jezus Christus. Let op. Het zijn geen openbaringen. Meervoud. Maar het is de openbaring van Jezus Christus. En God heeft het hem gegeven. En Johannes heeft het mogen neerschrijven. Maar daardoorheen, en daar gaat het eigenlijk om, is het letterlijk de openbaring van Jezus. Hij gaat openbaar worden. Hij gaat zichtbaar worden. Hij wordt openbaar in al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid, in al zijn pracht. En dat ontvangt hij van de Heere God. God heeft hem gegeven dat hij straks in heerlijkheid openbaar zal worden. En dan zullen wij hem mogen zien in zijn heerlijkheid. Sterker nog, van Paulus leren we dat wij met hem openbaar zullen worden. Kunt u zich dat voorstellen? Dat wij straks in de heerlijkheid van onze Heer zullen delen. Wanneer hij openbaar wordt, wanneer hij verschijnt, zullen wij met hem verschijnen. En heb ik al een paar keer het woordje openbaring gebruikt. Het Grieks, dat weet u misschien wel, staat daar apocalypsis. En dat betekent openbaring, ontsluiering, onthulling. Dat is wat het woord betekent. En het wordt een paar keer gebruikt in het Nieuwe Testament. Het kan een geestelijke waarheid onthullen. En dan gaan we naar Romeinen 16. Romeinen 16, vers 25. En daar lezen we. Hem nu, die in staat is u vast te doen staan overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was. Dus daar gaat het om een theorie, om het zo maar even te zeggen, om een leer, om een geheimenis dat openbaar wordt. Geheimenis, ik geloof dat het er 9 zijn die in de Bijbel worden genoemd, allemaal aspecten die in het Oude Testament verborgen waren, maar die voor ons Nieuwtestamentische gelovigen van belang zijn openbaar geworden. Dus daar gaat het om een geheimenis dat openbaar is geworden. Als we naar hoofdstuk 8 gaan van Romeinen. Romeinen 8, vers 19. Daar lezen we hoe het er in de wereld voor staat. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dus net hadden we het over leer, de geheimenissen. Maar hier gaat het over de kinderen van God. Dus hier staat eigenlijk, de schepping wacht daarop dat wij openbaar worden. En wij worden openbaar straks samen met de Heer Jezus. En dan komt dat vrederijk. Maar eigenlijk wacht de schepping erop. Nou, en ja, we hebben het vandaag de dag over klimaat en over al de problemen die rondom het klimaat zijn. In Genesis leren we dat omwille van de mens de aardbodem vervloekt is. Dat staat gewoon in de Bijbel. Onze klimaatvrienden die zijn daar druk mee bezig en die proberen de aarde te redden. Maar in de Bijbel staat gewoon dat de aarde vervloekt is. En, ja, en hoe je het ook keert of wendt, die teloorgang, die zien wij allerwege. Je kunt zeggen, ja, het valt wel mee, enzovoort, enzovoort. Maar niemand kan zeggen dat er niets aan de hand is natuurlijk. Dat mag duidelijk zijn. Dat, ja, zit vanwege de zondeval erin. Vandaar ook dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Want wie zit er straks op te wachten dat die nog op een beschadigde aarde moet rond komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wij zullen dan openbaar worden. En in 2 Thessalonicenzen 1 vers 7. 2 Thessalonicenzen 1 vers 7. Daar staat, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Dus hier staat waar het in het boek Openbaring dan eigenlijk ook om gaat, dat de Heer Jezus openbaar zal worden vanuit de hemel. Prachtig vooruitzicht. Lees ik ook nog, dat vind ik wel even aardig, Lucas 2 vers 32. Lucas 2 zit natuurlijk deze dagen nog wel redelijk in ons geheugen. Lucas 2 vers 32. We hebben het over het woord openbaring, apocalypsis. En dan lezen wij in vers 32... Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Ik lees niet goed, ik moet vol hoofdstuk hebben, sorry. 2 vers 42. 32. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En u zegt, ja maar nou lees ik geen openbaring. Dat is jammer, want in het Grieks staat daar apocalypsis in plaats van verlichten. En als u een NBG-vertaling bij u hebt, dan staat daar wel weer openbaring. Dus u ziet dat sommige vertalers andere woorden gebruiken en soms bepaalde woorden wel of bepaalde woorden niet. Maar het woordje verlichten, dat is dus vers 32. En dat is in de NBG, staat er wel openbaren en dat staat uiteraard ook in het Grieks. Het gaat dus niet om Johannes, niet de openbaring of de onthulling van Johannes, maar van zijn Heer en Meester, onze God en Vader. We hebben nu een begin gemaakt, ik heb u een klein beetje inleiding gegeven natuurlijk. Er komt nog wat inleiding de volgende keer, maar wat wel belangrijk is, en ja... Dus misschien zegt u de volgende keer, dat is taai, maar ja, Art vond ook gewoon mee. Ik leg het u uit en als u het niet weet, dan gaat gewoon het vingertje omhoog, moet u gewoon doen. En dan probeer ik het opnieuw en anders dan gaan we daar nog over corresponderen via de mail. Maar er komen nog een paar mooie dingen aan die toch gezegd moeten worden. En dan steken we langzamerhand echt af in het boek zelf. Openbaring van Jezus Christus die God hem heeft gegeven. Maar misschien zegt u, ja, ik heb nu ook nog wel een vraag.
Over de huwelijk in een Joodse context.
Ja.
Daar zit ook nog enig verschil in. De Joodse, in de Arabische context, of de context in het Midden-Oosten, Israël en de Gabonese bruiloft. En daar is een hele mooie documentaire over.
Is het een documentaire over?
Daar is een documentaire over.
Okay.
Op DVD.
Oké.
Okay. Zelfs online, denk ik.
Is het ook ja.
Hoe heet dat?
Het mysterie ontrafelt.
Het mysterie ontrafelt.
Ja, maar dat wordt op een schitterende manier wordt, dat in detail wordt. En de aanleiding daarvoor is ook geweest dat het vergelijkbaar met wat er in Qumran is gevonden, hebben ze daar een beschrijving van gevonden, heel specifiek met de bruiloft zoals die in Galilea werd gevierd. De opmerking daarbij is ook dat de mensen die de Galileërs, waar de heer Jezus tegenaan gepraat was daarover, die begrepen
perfect
wat hij daar
doet. Dat denk ik, ja. Ik heb het van Levi, in het Engels. Die heeft een serie boekjes geschreven over allerlei Joodse gebruiken. En hij is een Messias blijdende Joodse christen. Ja. En, ja. Het is heel, heel bijzonder, heel apart. Ja.
Ja, maar goed, voor de mensen die, dan, die daar nog meer over weten. We hebben hem zelf leren, dus...
Oh, ja. Ik zou zeggen, neem hem mee de volgende keer. Ja. Dat wil ik wel graag zien. Ja. Goed, wees rustig. vrij hoor om vragen te stellen. Ik ga wel door als een wals soms, dat ben ik mij ook bewust. Maar aan de andere kant, ja, ik wil u ook graag wat meegeven. Wat leren. Maar als dingen niet duidelijk zijn, kom daarmee of met een mail of wat dan ook. En dan gaan we langzamerhand de openbaring ontsluieren, om het zo te zeggen. Ik dank jullie voor nu. Kunnen we samen de Heer danken. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u ons ook vanavond nabij bent geweest. Dat u ons vanuit uw woord allerlei dingen wil laten zien. En dan hebben we vanavond best wel weer veel gehoord, veel gelezen, veel om over na te denken. Misschien zijn er nog allerlei vragen, Heer, die hier bij ons leven. Laten we de vrijmoedigheid hebben, Heer, om die gewoon te stellen. En u wil ons dan helpen, zodat wij steeds meer zicht krijgen op de dingen, Heer, die u in uw woord voor ons hebt neergeschreven. We danken u, Heer, dat daar die man was, die apostel, die op hoge leeftijd in een werkkamp, strafkamp, dat zware werk als steenhouwer moest doen, maar desondanks van u de rust en de kracht heeft gekregen om al die dingen te zien en te horen die u wilde dat hij zou neerschrijven, opdat wij ook vandaag daarover zouden nadenken. En daar danken wij u voor, dat er steeds zulke mensen waren, de eeuwen door, die dat woord hebben voortgedragen. En ook wij willen vandaag getuigen zijn. En dat kan alleen als wij de kracht van u ontvangen. En dat hebt u beloofd aan de discipelen. En wij zijn in datzelfde geloof wedergeboren. En wij hebben diezelfde kracht. Het is uw geest die in ons werkzaam is en vaardig wil zijn. Laat het zo zijn dat wij in deze laatste dagen, voordat dat allerverschrikkelijkste gaat gebeuren, toch nog mensen mogen vertellen, aangeven, doorgeven van die mooie dingen die er zijn voor uw kinderen. Ga met ons naar huis, bewaar ons en leid ons op uw weg in Jezus' naam. Amen.